Ik ben een jongen uit jeugdhulp, zo wil ik het altijd graag zien, die ervoor koos om niet zielig te zijn en niet het slachtoffer te zijn. Die het leven bij de strot gepakt heeft en nu dus twee kinderen heeft, een vrouw waar hij van houdt, een huisje. We hebben een auto, we kunnen alle kanten op. We hebben het, nou ja, net als elke Nederlander, iets minder ruim op dit moment, want alles is heel duur.
Ja.
Maar al met al, ik ben uitvoerder in de bouw. Ik heb uiteindelijk bereikt wat ik wou. Mensen kijken tegen mij op. Die zien mij, die denken wat een goede gozer. Mijn werk is tevreden. Ja, ik heb het gewoon gemaakt. En dan denk ik bij mezelf, waarom kan ik dat wel?
Mm-hmm.
En waarom kan een ander, de jongeren om mij heen die ik zie, waarom kunnen die dat niet? En dan denk ik bij mezelf, dat heeft toch echt te maken met het feit dat ze zichzelf niet zien voor wat ze waard zijn. En dat maakt mij boos, dat maakt mij verdrietig, dat geeft mij een heleboel emoties. En dan denk ik van, jongens, kom op.
Hallo lieve mensen, welkom bij mijn podcast Goed Gesprek. Mijn naam is Gerrie Dauma, klinisch psycholoog. In deze podcast kun je luisteren naar gesprekken over mentale veerkracht en betekenisgeving. Ik wil het goud uit deze gesprekken met je delen om je te inspireren iedere dag opnieuw open te staan voor nieuwe ontmoetingen die je aan het denken zetten en je blik verruimen. Vandaag krijg ik bezoek van Gerard Geurs. Hij werd op zijn vierde jaar uit huis geplaatst en groeide op in jeugdzorginstellingen. Op eigen initiatief is hij hier. Hij wil zijn ervaringen delen en het systeem waar hij opgroeide een spiegel voor houden. Inmiddels heeft hij het goed voor elkaar. Daarin wil hij een voorbeeld zijn voor jongeren die nu nog binnen zijn. Nou, welkom Gerard.
Ja, dankjewel.
Bij mij in de studio op de boot.
Ja, een bijzondere studio.
Ja.
Het is een mooi boot.
Ja. Je bent helemaal uit Borne gekomen, net verhuisd.
Ja, met het gezin. Eindelijk weer een stekje voor onszelf naar een paar jaartjes bij de schoonouders te hebben gezeten.
Oké.
Okay. Kleine anderhalf.
Ja, fijn hè?
Ja. Ja. Ook een lekker gevoel om gewoon weer eens even eigen stekje te hebben.
Ja, dus zeker.
Wat we dan noemen een verademing.
Ja.
En ook beter voor de kinderen.
Ja.
En de kinderen weer wat stabieler, dichter bij het werk. Papa s'avonds wat eerder thuis.
Ja.
En drukke uitvoerders bestaan in de bouw.
Ja.
Veel rijden. En vanuit Emmekopas, waar we eerst zaten, toch wel een lange rit.
Mm-hmm.
Veel stress van het werk en dan laat thuis, weinig tijd voor de kinderen is. Ja, toch ook wel een ergernis tussen een getrouwd stel.
Ja.
Een vrouw waar alles op aankomt. Een man die moe is en eigenlijk 's avonds geen zin meer heeft om dan te helpen, is dit beter.
Ja.
Dus
ja.
Dicht op het werk, fijne rijtijden.
Nou,
meer
super.
Tijd voor de kids.
Ja, mooi. Dus, nou, jij bent op mijn pad gekomen via eigenlijk.
Ja.
Hè? Omdat jij hebt toch wel een bepaalde boodschap.
Ja, en een bepaalde doel voor ogen. Jarenlang weggedrukt, maar toch wel het idee dat ik iets te geven heb waar anderen nog wel wat aan zouden kunnen hebben.
Ja.
En nu eigenlijk, ik denk dat het er altijd wel gezeten heeft, maar nu wel de drive om ook actief dat naar buiten te gaan brengen en actief daarmee bezig te gaan om toch te kijken of we niet eindelijk eens wat kunnen veranderen.
Ja.
En ik denk dat als iedereen een beetje die instelling kan vinden, dat we ook echt wat gaan veranderen en eerder niet.
Nee.
Hoe meer mensen zich erbij aansluiten, hoe meer mensen die waarschijnlijk het idee hebben dat het er niet toe doet wat ze te brengen hebben, zich gaan realiseren dat het wel degelijk impact heeft. Dat we dan eigenlijk eens zo aan de dijk zetten.
Ja.
Dat is het idee wat ik er eigenlijk altijd al stilletjes van gehad heb. Maar nu echt gewoon actief ga doen en ga uitdragen.
En wat wil je veranderen?
Nou ja, het is niet zozeer dat is waarmee ze mensen de vergissing maken. Het is geen vete tegen jeugdhulp. Maar het is wel een boodschap aan jeugdhulp die ik heb van, jongens, jullie zijn niet goed bezig.
Mm-hmm.
Er gebeurt nog te veel en eigenlijk ook te weinig. Maar te veel worden kinderen aangedaan. En eigenlijk op een achtergrond in een land waar je het niet zou verwachten.
Mm-hmm.
Kinderen die gewoon buiten het systeem vallen. Vast komen te zitten in gesloten instellingen. Omdat er geen ruimte is. Geen liefde is eigenlijk voor die kinderen. Ja, dat kan gewoon niet, jongens. Kom op.
Ja.
Laten we dat anders doen.
Ja, en heb je dat zelf ook zo ervaren? Want je hebt de geschiedenis in de jeugdhulp.
Ik ben een van die kinderen, ja. Ik voel mij daar eigenlijk niet benadeeld door, denk ik. Maar nu ik daar met een volwassen blik op terugkijk, is het gewoon niet best wat ons daar aangedaan is in die instelling. Wij waren 12 en 11, 12 jaar oud. Dan kwam, ik was 12, denk ik. En een jongen waar ik nu goed mee omga, denk ik 11 of misschien 11. Ja, wij kwamen in Doggenzoek terecht. In de gesloten instelling.
Mm-hmm.
Bij jongens van 18 op een groep. Die zaten voor moord en doodslag, mishandeling. En het enige wat wij hadden misdaan was dat er geen ruimte was voor ons.
Ja.
Wij waren onhandelbaar. Ja, vanuit daaruit ben ik naar Veenhuizen gegaan. Daar heb ik nog het beste van 3/4 jaar in een gesloten groep gezeten. Daar werden wij bij binnenkomst, als wij sporadisch eens naar een training mochten in Assen, bij binnenkomst gewoon gevisiteerd als criminelen. En we waren 12, 13 jaar oud door volwassen kerels in onze blote kont. De voorhuid van je... van je penis achteruit bukken. Gewoon intern onderzoek of je geen drugs bij had. Ja, dan ben je 13.
Ja.
En je wordt behandeld als een crimineel.
Ja, afschuwelijk, hè?
Ja, wij zaten. Ik was een jongen die stond bekend om zijn opvliegerige gedrag. Ik zat meer in de isoleercel dan dat ik op de groep was. Vond ik eigenlijk wel fijn.
Dan hoef je niet op de groep rust.
Ja. Ik heb eigenlijk een heleboel dingen daar meegemaakt. Mooie dingen ook. We hebben eigenlijk ook best wel leuke dingen meegemaakt. Maar ja, als je er later op terugdenkt, is het gewoon niet gezond. Je kan dat niet kinderen aandoen op die manier. En het gebeurt nog steeds.
Ja.
Dat is eigenlijk het bijzondere eraan. Dat ik denk, hebben wij dan in de 20 jaar, praten we over, nog niks geleerd in dit land.
Ja.
En dan hebben we er stichtingen achterhangen, het vergeten kind en noem ze op. Ja. En ook die krijgen het niet voor elkaar dat het verandert.
Nee.
Dus ja, dan is in mijn beleveniswereld, in mijn gedachte, is jeugdhulp dan nog een ding? Is het leger, zelfs de organisatie achter zitten, hebben die nog recht van bestaan? Moeten die nog bestaan?
Ja.
Of moeten we daar een compleet hervormd systeem op loslaten? Moet dat anders? Ja, het moet anders.
Ja.
Vind ik wel.
Ja.
Kan anders, kan veel beter.
En jij bent in jeugdhulp terechtgekomen op welke leeftijd?
4 jaar.
4 jaar?
Ja.
Dat is heel jong.
Ik ben eigenlijk geboren in een gezin dat eigenlijk misschien beter nooit kinderen had kunnen nemen.
Ja.
Ik ben geboren, mijn moeder, die is vrijwel direct daarna getrouwd met een man. Daar is mijn broertje uit voortgekomen, halfbroertje eigenlijk.
Mm-hmm.
Vanaf dat moment hebben we eigenlijk per direct gezeten in Moergaasland. Mijn moeder kwam daar te laat. Ja, dat is een waslijst en stoornissen daar. En gewoon, wazige verhalen en noem het op. En vanuit daar zijn we eigenlijk per direct weggehaald door jeugdhulp. Geplaatst bij een gezin in Drachten, familie B. Die hebben daar voor ons gezorgd. Nou, daar heb ik eigenlijk heel raar actieve herinneringen aan. Van hele jonge leeftijd.
Mm-hmm.
Een van de ergste herinneringen die ik heb van een jong leven is mijn broertje die bij mij weggerukt werd en naar een pleeggezin ging. Dat is mij op een hele late leeftijd eigenlijk pas, hoe noemen we dat? Een beetje bewust geworden van het feit dat dat best wel impact heeft gehad.
Mm-hmm.
En ik heb nu goed contact met mijn broertje. We hebben echt een broederlijke band. Ik heb ook echt gewoon familiaire gevoelens voor mijn broertje. Wat eigenlijk heel bijzonder is, omdat wij nooit opgegroeid zijn. Maar ik heb dat nooit kunnen loslaten. Omdat ik eigenlijk op hele jonge leeftijd al gedwongen was om heel volwassen te zijn.
Ja.
Heb ik daar ik heel lang mee rondgelopen. En gevoelsmatig voor mezelf kon ik na mijn 18e eindelijk pas een band opbouwen met mijn broertje.
Ja.
En dan ben ik ook heel blij omdat wij nu wel de band hebben die we hebben.
Fijn.
Ja.
Ja.
Dus het is heel jong. Ik ben eigenlijk op mijn 5e of zo, 6e ben ik ook al in Parga terechtgekomen onder Brownhill dan.
Mm-hmm.
daar ook opgegroeid.
In een gezinshuis?
Gezinshuis, ja. Dus ja, wij hadden wel ouders, of nou ja, verzorgers.
Ja.
Daar keek je toch tegenop als een soort ouder. Ook de hele actieve herinneringen aan het vertrek van bepaalde verzorgers.
Ja.
Ook nog steeds wel contact met bepaalde verzorgers uit die tehuizen.
Ja.
Dan praten we over Ronald en Agathe. En ja, mensen die jij en ik natuurlijk allebei goed kennen.
Mm-hmm.
Het is eigenlijk best wel bijzonder. Hè? Die mensen, als je nu ook met ze praat, hebben soms niet eens door wat voor impact hun gehad hebben op jouw leven. Wat hun eigenlijk zijn voor jou.
Ja.
Eigenlijk is dat ja,
heel gewoon bijzonder. Omdat ze er waren.
Ja. Ja. En als je daar met die mensen over praat, dan zie je ook echt wel de ja, erkenning. Het is zoiets van, ja, misschien wel een eye-opener voor die mensen. Dat ze dan denken van, ja, oké, ik had het eigenlijk nooit zo gezien.
Nee.
Hè, dat een Ronald voor mij eigenlijk best een vaderfiguur is geweest. Hè?
Ja.
Daar keek ik vroeger echt tegenop.
Ja, want in die therapeutische gezinshuizen wonen dus ook volwassen verzorgers.
Ja.
En die hadden een oververzorgende rol, dag en nacht.
Ja, die sliepen ook in het huis.
Ja.
Ja, en die waren 's ochtends waren ze er als
dus
wij wakker
het, werden. Dat lijkt eigenlijk het meest op een gezinssituatie.
Ja.
Van alle plekken waar je geweest bent.
Ja, en vooral voor jonge kinderen natuurlijk.
Ja.
Nu je ouder bent en er naar terugkijkt, kan je daar wat van vinden.
Ja.
En dan is het misschien ook wel vreemd. En dan is het ook wel, ja, misschien ook wel weer een bepaald iets wat bewezen is dat het eigenlijk toch niet gewerkt heeft.
Ja.
Ja, en daar kan je niet wat van vinden. Maar ja, voor mij is het wel dat was mijn jeugd.
Ja.
Ik ben zo opgegroeid.
Ja.
En ik heb dat zo actief meegemaakt.
Nou, ik denk dat wat je het meeste misschien gemist hebt in je jeugd is liefde en continuïteit.
Ja, zeker. Ja. Er waren ook veel wisseling van de wacht met jongeren in die huizen. Ik denk dat daar ook een bepaald aspect niet echt afgewogen is in het traject wat ze de kinderen daar aanbieden. Hè? Want ook jonge kinderen die heel lang bij elkaar in één huis zitten, die gaan gevoelens voor elkaar ontwikkelen.
Ja, die raken aan elkaar gehecht.
Ja. En als er zo'n kindje nou weggaat, dat heeft toch best wel impact. En dat gebeurde redelijk vaak op korte termijn. Vooral als jongeren op een bepaalde leeftijd kwamen. En er was een wat jongere garde in huis en een wat oudere garde. Dan ging de oudere garde, die waar naar opgekeken werd als zijnde grote broer, grote zus. Ja, die ging het daar pleeggezinnen. Want dat was uiteindelijk het doel. Die kinderen onderbrengen in een vaste huis.
Ja.
Pleeggezin of bij de ouders terug.
Ja. Ja. Dus steeds die breuken in je gehechtheidsrelaties, dat is...
Dat doet wel wat met je. Dat ben ik me ook zeker bewust van. Het maakt vooral op latere leeftijd, ik ben nu 34, dat je toch moeite hebt om weer dingen aan te gaan met mensen. En ja, toch moeite hebt met het aanbrengen van stevige, stabiele relatie in je leven.
Ja.
Ik ben een jongen die zelf heel snel mensen laat liggen, omdat dat voor mij al normaal is.
Ja.
Overstappen en doorgaan.
Ja.
Iemand is niet meer relevant in het leven. Er komt wel weer een ander.
Ja.
Dat is uiteindelijk wat je aangeleerd is in het loop.
Ja.
Dat klinkt heel zielig. Vind ik. Ja, het is niet hoe ik er graag in sta. Ik vind ook niet dat het mijn recht is om daar zielig over te doen. Waar een ander dat wel zou vinden, heb ik zoiets van ja.
Maar eigenlijk is het aangeleerd gedrag, hè?
Is het ook. Het zijn routes die je jezelf hebt geleerd te bewandelen. En jezelf daarmee te beschermen.
Om steeds die pijn niet te voelen.
Dat is het.
Van iets wat weer voorbij is.
En ja, dat kan je volwassen professionele leven best benadelen.
Ja.
En alleen ben ik wel weer van mening dat het een keuze is die je zelf maakt. Of je dat je laat benadelen. Het kunnen praten en herkennen van een probleem is stap 1. Het daarna wat aan doen is stap 2. Ja, de meeste mensen kunnen stap 1. Willen stap 2 niet of kunnen stap 2 niet.
Mm-hmm.
Ja, en ik ben wel heel actief bezig om met stap 2 toch altijd wel bezig te zijn. Hè? Ook weer hulp zoeken, praten. Maar mijn ervaring die ik heb is dat praten met wildvreemden eigenlijk een heel mooi medium is.
Ja.
Je bent toch geneigd heel snel dingen. Je ziet ze toch nooit weer. Je flapt alles eruit en jij bent het kwijt.
Ja.
En die ander, die kan dat vergeten of die zal het achter in zijn hoofd houden. En die denkt, nou ja... Of hij heeft tegen me gelogen, of het is niet best. Maar ook die zal er niet wakker van liggen s'nachts, want hij kent je toch niet.
Nee.
Ja.
Nee, dat past wel een beetje in wat je net vertelde, hè?
Ja.
Van dat je graag wat oppervlakkig houdt.
Ja.
Maar nu heb je ook een diepergaande relatie. Je bent getrouwd.
Ja.
Je hebt 2 jonge kinderen.
Zeker.
Ja.
Dan ben ik,
ik zie jou helemaal glimlachen, ja. Als je daar aan denkt.
Ja, dat zijn echt mijn nieuwe levensdoelen eigenlijk.
Ja.
De mensen waar ik echt voor wil gaan.
Ja.
En de mensjes waar ik echt voor ga. Ja, dat is een... kinderen is voor mij altijd een moeilijk punt geweest. Ik heb heel veel relaties achter de rug. Wat natuurlijk ook weer past in het aangeleerde gedragspatroontje. Ik heb ook echt heel veel mensen gebroken en pijn gedaan. En,
ja.
En ik ben ook echt niet trots op de persoon die ik geweest ben. En soms zelfs ook nog niet trots op de persoon die ik nu ben. Ik heb nog steeds wel een opvliegerig temperament. Ik heb een extreem kort lontje. En dat komt bij mij weer echt voort uit het... moeite hebben met houden van. Het is echt een we zullen het gewoon noemen wat het is. Ik heb soms heel veel struggles met de band die ik met mijn kinderen heb.
Mm-hmm.
We hebben voordat we dit gesprek begonnen natuurlijk een klein babbeltje gehad. Had ik dat ook al gezegd. Ik heb ook de 9 maanden van onze eerste zwangerschap heel erg in de angst geleefd dat ik jeugdhulp op de stoep zou zien.
Ja.
Dat is een hele ongegronde angst, maar toch wel aanwezig. En die beïnvloedt je toch ook echt in je het genieten van, zeg maar.
Mm-hmm.
Dat is een ding, ja, dat is heel vervelend. We zijn er gelukkig wel overheen gekomen. Maar ook daarin, die eerste maanden van het hebben van een kind, is dat toch een actieve angst geweest. En doe ik het goed? Ben ik wel goed genoeg? Kan ik dit wel?
Ja.
Ik met een achtergrond, mijn vrouw heeft ook een haar eigen achtergrond. Zijn wij wel de juiste mensen om kinderen te nemen? De twijfel, de angst om het fout te doen, om je kind toch niet hetzelfde leven te geven wat je zelf hebt gehad, is altijd aanwezig.
Ja.
Is altijd een wezenlijk ding. Maar onze dochter is momenteel in een vrij emotionele periode. Ja, dan toch altijd weer de twijfel bij jezelf neerleggen. Doe ik het wel goed? Ben ik wel goed? Kan ik dit wel? Mag ik dit wel?
Ja.
Dat is heel raar, terwijl het nergens beslaat. Het is echt een hele ongegronde angst.
Ja.
Maar toch hebben een hele hoop mensen... Ik denk dat heel veel mensen uit het jeugdhulpcircuit dezezelfde angsten delen.
En
toch diezelfde onzekerheid hebben. Van ja, zijn wij wel goed? Kunnen wij wel? Ik heb bijvoorbeeld mijn hele leven al de drang om mezelf te bewijzen. Om altijd maar de betere te zijn. En dat komt echt voort uit het feit dat wij... Ja, vroeger gevoelsmatig niks waren.
Ja.
Wij waren het uitschot van de buurt. Heel leuk aan een therapeutisch gezinshuis is. Het moet zo normaal mogelijk zijn. Dus we zetten het midden in een normale buurt neer.
Ja.
Maar ja, daardoor ben je toch wel degelijk een object voor pesterijen. De kinderen, de weesjes. Ze hebben ons voor alles uitgemaakt. Dus zo heel normaal is het niet.
Nee.
Je bent ook niet normaal op het moment dat je in een gezinshuis woont.
Nee.
Dat is uiteindelijk, denk ik, de achterliggende gedachte.
Dus je hebt je steeds een buitenstaande gevoeld?
Ja.
Ja.
Op school. Een mooi voorbeeld hiervan is, ik heb door alles wat er vroeger gebeurde tot vrij late leeftijd in bed geplast.
Mm-hmm.
Dat was een oplossing die aangedragen werd van de gezinshuis. Ik kreeg luiers om.
Ja.
Maar op een gegeven moment was ik 8 of zo. En dan gingen we naar de basisschool en hadden we schoolzwemmen.
Ja.
Ja, dan kwam stiekem omkleden in een hokje en zo. En dan kwam het toch aan het licht. Ja, dan was ik toch echt wel het object van de pesterij. In de zin van, ja, ik was 8. Niemand op 8-jarige leeftijd had nog een luier om op school. Maar ging je dat wel?
Ja.
Dat is toch heel vreemd. En als ik daar dan later aan terugdenk, denk ik, ja, het is ook niet de manier om zoiets op te lossen.
Misschien... Nee, dat denk ik niet. Het is niet goed over nagedacht.
Nee. En dan kunnen die mensen die het toen de tijd deden, kunnen er niks aan doen. Het grap is, als ik nu dan bijvoorbeeld praat met een Ronald en een Agaat, die zeggen ook, ja, we waren ook jong.
Ja.
Hun waren 20, 21.
Ja.
Nou, uiteindelijk zorgen kinderen voor andere kinderen. Dat is waar we over praten.
Ja.
En dan kan je een hele leuke studie erachter hebben hangen hoe zoiets gaat.
Ja.
Maar toch is het een vrij jong persoon die dan...
Klopt hoor, ja.
Een mooi voorbeeld daarvan is, als we terugkomen op mijn broertje. Die woont nu in een, begeleidingsgroep.
Mm-hmm.
Eigenlijk omdat hij gevoelsmatig vanuit mijn kant het ook wel gemakkelijk vindt om in deze rol te zitten die hij nu heeft. Hè? Hij kan niks. We hadden het er zo straks ook al over. Het slachtofferrolletje. Hij heeft gewoon voor zichzelf bedacht dat hij ja, hij heeft dingen. Hij heeft Peter de Nos, hij heeft dit, hij heeft zus, hij heeft allemaal stempeltjes. Nou, prima. Ik kan niks. Onzin.
Ja.
Dat bepaal je zelf. Hij is echt de jongen die ervoor kiest om al in die groep te blijven. We praten hier over een volwassen man van 32.
Ja.
Hij is 2 jaar jonger dan mij. Hij vindt het wel goed.
Ja.
Hij hoeft ook niet anders. Hij wil ook niet anders. Ik heb daar ook de hoop wel een beetje opgegeven. Maar dan, ja, komen daar meiden die hem begeleiden. Die zijn 21 en meneer wordt verliefd op ze.
Ja.
Ja, dat is uiteindelijk ook heel vreemd. Maar die meiden ook, die kunnen zich niet weren tegenover mijn broertje.
Nee.
In de zin, niet zozeer in de zin dat hij ze zou bespringen, maar ook gewoon mentaal niet. We praten hier wel over een slimme jongen van 32.
Ja.
Dat vind ik altijd heel vreemd eraan. En het is heel bijzonder als je de...
Als je de verhoudingen bekijkt.
De dynamiek bekijkt ertussen. Het klopt niet.
Ja.
En ja, uiteindelijk Parga en alle andere huizen, bijvoorbeeld in Brownhill, dat werkte hele, achteraf bekeken, hele jonge mensen.
Ja, klopt.
Hele jonge club die uiteindelijk dus wel een...
Grote verantwoordelijkheid.
Ja, uiteindelijk een ouder waren. Hè?
Ja.
Jeugdhulp trekt bij jonge kinderen de kinderen weg.
Ja.
Omdat ze te jong zijn. En daar komen ze terecht in een gezinshuis. Waar dus mensen gaan zorgen voor diezelfde kinderen die maar 4 jaar ouder zijn.
Ja.
Ja, waar praten we over?
Ja.
Het is uiteindelijk gewoon te zot voor woorden.
Ja.
Dat vind ik heel vreemd. En hoe meer ik daarover nadenk, dat maakt mij best kwaad. Dan denk ik van, ja, weet je, er wordt gewoon niet nagedacht. Het is een boekwerk geschreven door een paar mensen die daar blijkbaar verstand van hebben. Terwijl ik nu eigenlijk, hoe ouder ik word, denk van de mensen die er verstand van hebben, zijn de mensen die er gewoond hebben.
Ja.
Die snappen wat er nodig is om te zorgen voor zulke kinderen.
Nou, daarom is het ook belangrijk dat jij je verhaal hier doet, hè?
Ja.
Ja.
Daarom wil ik ook graag mijn verhaal doen. En ik hoop dat ik daar ook veel vaker de kans voor ga krijgen.
Ja. En hoe ben je zelf terechtgekomen?
Goed. Ik mag niet klagen. Laten we dat... We hebben een turbulente periode achter de rug. Deels door onszelf, deels door omstandigheden. Maar wij hebben ons daar doorheen geknokt. En dat is uiteindelijk de hoofdmoot in ons leven.
Mm-hmm.
En met ons bedoel ik mijn vrouw, ik en de kinderen. Ik heb mijn hele leven lang gezocht naar iets. En ben erachter gekomen dat datgene wat ik zocht was. Dat ik gewoon mezelf kon zijn op mijn eigen plekje. En dat is een hele rare zoektocht geweest. Ik ben overal en ergens geweest. Heb nu uiteindelijk ervoor gekozen om de roots, het gebied waar al mijn problemen ontstaan, waar achter me te laten. Lekker in Borne te gaan wonen. Bij een nieuwe baas, een nieuwe baan. Ik ben een jongen uit jeugdhulp, zo wil ik het altijd graag zien, die ervoor koos om niet zielig te zijn en niet het slachtoffer te zijn. Die het leven bij de strot gepakt heeft en nu dus 2 kinderen heeft, een vrouw waar hij van houdt, een huisje. We hebben een auto, we kunnen alle kanten op. We hebben het, nou ja, net als elke Nederlander, iets minder ruim op dit moment, want alles is heel duur.
Ja.
Maar al met al, ik ben uitvoerder in de bouw. Ik... heb uiteindelijk bereikt wat ik wou. Mensen kijken tegen mij op. Die zien mij, die denken wat een goede gozer. Mijn werk is tevreden. Ja, ik heb het gewoon gemaakt. En dan denk ik bij mezelf, waarom kan ik dat wel?
Mm-hmm.
En waarom kan een ander, de jongeren om mij heen die ik zie, waarom kunnen die dat niet? En dan denk ik bij mezelf, dat heeft toch echt te maken met het feit dat ze zichzelf niet zien voor wat ze waard zijn. En dat maakt mij boos, dat maakt mij verdrietig, dat geeft mij een heleboel emoties. En dan denk ik van, jongens, kom op. Je kan gewoon ook jezelf wel geweldig vinden. En ook al ben je dat niet, daar ben je altijd zelf uiteindelijk de rechter over, degene die...
Ja, jij zegt je moet eigenlijk zelf de regie nemen over je leven.
En dat staat op elke super deluxe quote op het internet, kom je altijd diezelfde leuze tegen. Maar ze kloppen ook echt.
Ja.
En het feest des levens hangen je de eigen slingers op. Je bent zeg maar een self-fulfilling prophecy. Het is echt zo. Op het moment dat jij om jou heen alleen maar negativiteit verzamelt, zal het altijd negatief zijn.
Ja.
Dus wat doe je? Je gaat op zoek naar positiviteit. Of je creëert zelf positiviteit. Maar heel zielig in een hoekje zitten, ga je nooit ergens komen. Je bereikt er niks mee.
Nee.
En ja, dan kan iemand roepen, ja, maar jij weet niet wat ik heb meegemaakt. Dat is een standaard antwoord wat je overal hoort in elk gesprek. Jij kan niet oordelen over mijn leven.
Ja.
Ja, dan ben ik heel hard daarin terug. Dan denk ik, ja, kan ik wel. Het zal in de hoofdmoot en in de hoofdlijnen niet allemaal overeenkomen, maar de essentie blijft hetzelfde.
Ja.
We hebben een drukker meegehad en het is aan jou hoe jij de drukker opvangt en wat je ermee doet. Ik heb altijd gekeken naar mijn verleden als zijnde, het heeft mij gevormd tot wie ik ben. Het heeft mij gemaakt tot wie ik ben. Ben ik tevreden over de persoon die ik nu zie in de spiegel? Ja, oké. Okay. Einde verhaal. Mm-hmm. Kan ik heel lang nog erover door gaan modderen en heel lang er allerlei psychologische termen achterhangen. Ik kan er trauma's achterhangen. Als je ze niet ervaart als trauma. Een trauma is pas een trauma als jij het ervaart als een trauma.
Klopt.
En ik zou geheid heel veel trauma's in mijn systeem hebben. Maar ik kan er dus mee leven. Ik kan er mee overweg. En de dingen waar ik niet mee overweg kan, heb ik tegenwoordig een partner gevonden waar ik dat verhaal bij kwijt kan.
Ja.
En waardoor ik die dingen kan opvangen en ook beter kan begrijpen.
Ja.
Maar het is wel het feit dat ik dus uiteindelijk een beter en sterker persoon geworden ben door wat ik heb meegemaakt in mijn leven. En er dus voor kies om daar niet een slachtoffer in te zijn en niet door benadeeld te worden.
Je hebt het eigenlijk omgedraaid.
Ja.
Ja.
Uiteindelijk is dat ook de kunst, denk ik.
Ja.
Je kan heel lang...
Maar dan zou ik gelijk zeggen van, goh, stel er zijn jongeren, die zitten nog in de situatie. Hoe kunnen die het omdraaien?
Ja, dat is juist een lastige. En ik heb ook best wel vaak daarover nagedacht. Op het moment dat je nog, zoals ik dat dan noem, nog binnen zit.
Ja.
Hè, dus je zit eigenlijk nog gevangen in het jeugdhulpvoogdijverhaal. Ja, dan is dan jou de keuze om jezelf eraan onderdoor te laten gaan. Ik heb in mijn leven zo vaak de kans gehad. En ik ben heel verslavingsgevoelig. Dat weet ik van mezelf. En toch heb ik nooit aan de drugs gezeten. Mm-hmm. Dat is heel bijzonder.
Ja.
Ik drink en heb heel veel gedronken.
Ja.
Ja, het is niet dat ik nu nog heel veel drink. Maar ik weet van mezelf, als het slechter met me gaat, ga ik meer roken, ik ga meer drinken. Daarin kan je een keuze maken om jezelf daar te laten gaan. En eerst, ja, als je verslavingsgevoelig bent, dan ben je dat. Ja, oké, maar je bent er zelf bij.
Ja.
Ik heb in mijn leven zo vaak de kans gehad om in aanraking te komen met cocaïne, heroïne, noem ze op. De alle grote drugssoorten heb ik wel gezien. Van dichtbij, op tafel, mensen die het gebruikten. Ik ben heel erg geschrokken toen ik binnen vast zat. Van het feit dat ik geen controle meer had over mijn eigen leven. Daar is voor mij eigenlijk de knop ook omgedraaid. En mm-hmm. ben ik gaan, ja, anders gaan denken en anders gaan handelen in de zin van, ik moest schoolpapier hebben, dus ik heb binnen mijn VMBO tegen had in de jeugdgevangenis. Zonder ja. hulp. Gewoon gaan doen. Ik wou in dienst, ze wouden me niet hebben vanwege de achtergrond. Heel logisch natuurlijk. Ik zat nog in een gesloten instelling.
Ja.
Was ik niet de slimste actie. Vanuit daaruit ben ik uiteindelijk gewoon maar doorgegaan. En ik ben gewoon nooit opgehouden. En ik heb ook nooit bij mezelf gedacht van, ik kan stoppen. Nee, ik kon.
Ja.
Mijn doel bereiken. En mijn doel was verlost zijn van jeugdhulp.
Ja,
vrij zijn. Ik denk dat dat een drive moet zijn voor kinderen. En ja, we weten allemaal dat we op vrij jonge leeftijd in dit circuit gedwongen worden om volwassen zijn. Maar wees dan ook volwassen.
Ja.
Denk dan ook na. Wat is je doel? Ik wil wat voor mezelf. Ik wil graag op mezelf.
En doe dan ook dingen die richting uit helpen. Ja, die je
drugs gebruiken, weglopen, de standaard dingen. Die er zijn. Het zet niks aan jouw kant voor jezelf neer. Jij bent uiteindelijk je eigen ondergang daar.
Ja.
Ja. En dan maakt men het, zeg maar, zo dat je, ja, niet meer goed terecht kan komen. Want ze gaan je dingen opleggen. Ze laten je het geloven.
Ja.
Ze maken jou zo dat je uiteindelijk, ja, hun weer nieuwe klanten geeft.
Ja.
Dat is waar we heen gaan. Dat is wat ik zie. Meiden die ik ken van vroeger, jonge leeftijd kinderen. Kinderen gaan weer naar jeugdhulp. En het cirkeltje is rond.
Ja.
Ja. We hebben weer nieuwe klantjes voor onze molen. En dat klinkt heel hard om te zeggen. Maar het is wel eigenlijk de trend die je steeds ziet terugkomen. Mensen die, ja, door hun eigen onkunde, eigen zelfmedelijden, misschien is dat het goede woord.
Ja.
Uiteindelijk dus datgene creëren wat ze het meest haten.
Ja. Ja. Dat is eigenlijk heel triest, hè?
Is het ook.
Ja.
Alleen ja, het komt wel voort uit een bepaalde gedachtegang die je dan echt zelf zou moeten doorbreken.
Ja, een soort mindset, hè?
Ja.
Die bij jou anders is.
Ja.
Ja.
En ik denk ook dat de realisatie voor mij gekomen is dat ik... We hadden het in het gesprekje voor de podcast deden natuurlijk een paar mooie dingetjes. Maar ik heb uiteindelijk de meeste zekerheid en ja, basis ontvangen van mensen die, waarvan ik het totaal niet verwachtte.
Ja.
Er wonen nog een heel liefdevol gezin in een dorpje vlakbij Sneken. Die mensen waren niks voor mij. Die zijn niks voor mij. Die hebben mij opgevangen. Die, ja, dan praten we over Luwe en Jenny toen de tijd. Jenny en Luwe zijn al wel uit elkaar. Luwe is nu weer opnieuw, of heeft een nieuwe vrouw, Calista, ook een hele lieve vrouw, hebben een zoon. Maar die vingen mij toen de tijd op. Jenny was een vrouw die kwam uit het jeugdhulpcircuit.
Mm-hmm.
En die herkende alles aan mij. Die, ja, zag het aan mij. Die,
ja.
We kennen elkaar ook. We kunnen op straat lopen als jeugdhulpkinderen en we zien het aan elkaar.
Ja.
Maar dat is het mooie eraan. Waarom doen we er dan niks mee?
Ja, precies. Want eigenlijk ben je in een grote familie.
Zijn we ook. En we hebben, ja, allemaal hetzelfde verhaal. Met andere alinea's en paragraafjes eronder. Maar de essentie is hetzelfde.
Mm-hmm.
En we kunnen elkaar daar goed helpen, denk ik.
En hoe zag dat eruit?
Hun zijn mijn weekendgezin geworden.
Oh,
ze
zo.
Hebben gestreden voor mij. Een jongen die niks betekende voor hun, hebben ze voor gevochten.
Ja.
En dat geeft je als jongere uit jeugdhulp het gevoel dat je er wel bij hoort.
Ja, zeker.
En we hebben nu niet veel contact meer. Maar ja, we zijn ook allemaal wat volwassener. En dat is, maar ik weet, als ik nu bel, ik ben altijd welkom.
Ja.
Ik ben een wezenlijk onderdeel van dat gezin. En dat is bij mij in mijn leven de hoofdmoot geweest. Familie is familie, heeft niks met bloed te maken. Je kan mensen, vrienden... gewoon in je familie betrekken. Ik heb uiteindelijk de mooiste familie in de wereld, want ik kies hem zelf uit.
Ja.
En daarin is het ook voor een heleboel jongeren, denk ik, die opgroeien in de jeugdhulp. Als je hulp krijgt en je ziet hulp, of je kan het... Je hebt een gevoel bij iemand, uit het, maar pak het vooral aan. Stoot, ja, het niet af.
Ja.
De meest mooie dingen komen uit de meest onverwachte hoek.
Ja.
Dat is iets waar... En ja, het is eng. Ja, mooi.
Maar als het langskomt...
Ja.
Pak het aan.
Pak het aan en wat heb je te verliezen eigenlijk?
Ja.
Dat is uiteindelijk wat ik altijd dacht. Hè? Wat niet geschoten is altijd mis.
Ja.
En het is lastig, maar ja, voor mij... Ja, de beste hulp is altijd in mijn leven uit de meest bizarre hoeken gekomen.
Ja.
Ja. Ik denk dat mijn een van de belangrijkste mensen in deze wereld... een man is die dat zich... Ik denk niet eens dat ik hem nog ooit kan vinden.
Nee.
Maar die man zal zich dat niet realiseren. Is een bibliothecaris geweest in de Doggenzoek.
Oh ja?
Ja, ik wou heel graag wat doen in Doggenzoek. En ik wou in de Biep werken. En
ja.
Werkte, ik weet zijn naam zelfs. Want Paul Hogeboom, bibliothecaris. En die kwam bij... ik mocht bij hem op sollicitatie, hoe gaan we het noemen.
Ja.
Die beste man zegt tegen mij, ik wil jou hier niet hebben.
Mm-hmm.
Jij komt niet voor mij werken in deze Biep.
Oh.
Jij mag voor mij werken in deze Biep. Als jij mij kan laten zien dat je je best doet en wat maakt van je leven en eerder niet. Dus ik wou heel graag in de Biep. Dus ik ging, ja, mijn best doen. 4 maanden later terug naar Paul Hogeboom. En Paul, ik wil toch graag in de bibliotheek werken. Mag dat?
Ja.
Je hebt laten zien dat je mag. Je mag bij mij proefdraaien.
Ja.
En het moment dat ik wegging uit Doggenzoek... ik was een vrij jonge jongen, maar ik wou heel interessant doen. En ik wou heel graag, dus je had het altijd over Homerus, Ilias en geschiedenis. En alle dingen die ik maar wist, probeerde ik indruk op mensen mee te maken.
Ja.
En ik kreeg van hem de Homerus, Ilias mee. Met een hele mooie, soort ouderwetse stempel erin.
Wat prachtig.
En een handtekening eronder. En,
ja,
en een tekstje eronder van, je weet wat je me hebt beloofd. Die man is heel... heel,
ja, natuurlijk.
Met een heel klein gebaar is hij best, ja, heel bijzonder geweest in mijn leven.
Ja.
Hij zal het zich nooit herinneren. Misschien luistert hij naar de podcast.
Ja, dat zou leuk zijn, hè?
Dan, dan is, ja, het... die man ben ik heel dankbaar.
Ja.
Is echt heel bijzonder. Maar
ja,
dat is dat onverwachte hoekje.
Ja.
Hulp is er wel, maar je moet er wel... Ja, je moet wel je ogen open hebben.
Ja, en je moet je openstellen.
Ja. En je, ja, moet het ook willen ontvangen. En doe je dat niet, dan ben je heel snel geneigd om te zeggen... ja, de hele wereld is tegen mij. Maar uiteindelijk ben je het zelf. Ja. Jij doet het.
Je bent tegen jezelf eigenlijk.
Ja. Je bent uiteindelijk dus die self-fulfilling prophecy. Je ondermijnt je eigen geluk en gezondheid.
Ja.
Waarom?
Ja.
Dat is denk ik de grootste vraag die mensen zich moeten stellen dan.
Ja.
Het is een... En dat is inderdaad, ja, ik denk ook dat in het jeugdhulpverhaal, dat ook mensen die hulp aanleveren, zich die vraag ook moeten stellen.
Ja.
Ja, ook wat, ja, nou ja, ik hoorde van jou dat jij ook dat bredere plaatje mooier vindt. Nou, ik ook. Ik sta daar ook volledig achter. Ik denk dat mensen zich ook moeten gaan realiseren wat voor impact alles heeft, wat er gebeurt.
Ja.
En niet, ik heb dit in een boek gelezen dat het zo moet.
Nee, of zo is nou eenmaal de organisatiestructuur, of zo is nou eenmaal het protocol. Maar denk zelf na.
Ja, dat is
het. En stem af met degene die je voor je hebt.
Ja, we zijn allemaal anders en in een wereld waar die gek aan het worden is, we zijn ons er met de dag meer bewust van dat iedereen individu is. Iedereen wil anders zijn. Ja, dan kan je dus niet elk kind over dezelfde kamers. Elk kind heeft aparte hulp nodig.
Ja.
En natuurlijk kan de basis, de hoofdlijnen kunnen wel gelijk zijn. Maar uiteindelijk is het liefde en zorg. En vooral liefde. Wat kinderen nodig hebben op jonge leeftijd.
Ja.
Omdat ze anders toch wel een grote dissociatie krijgen tegenover volwassenen, andere kinderen. Ze kunnen zich niet goed hechten. Hechtingsproblematiek komt voort uit het gebrek van krijgen van liefde. Het heeft niks te maken met je trauma's en alle andere onzin die erbij komt kijken. Het is gewoon sec dat je te weinig ontvangen hebt in je leven. Dat is mijn visie erop.
Ja.
Nou, dan kunnen we heel psychologisch gaan doen en we kunnen er een rapport achterhangen, maar het is gewoon bewezen dat als een kind opgroeit bij liefdevolle ouders, heeft hij geen hechtingsproblematiek.
Nee.
Dus dat is de oorzaak.
Ja.
En dan, kan jij als verzorger die liefde geven? Nee.
Nee.
Dus daar gaat het fout.
Ja.
Dat is wat ik ervaren heb in mijn leven.
Ja.
Dat is waarom ik nu moeite heb met het geven en krijgen van liefde.
Ja.
Ja.
Ja. Nou, dit is op zich al een heel interessant onderwerp. Hè? Van, kun je dat als verzorger geven? Nee. Want het is je werk.
Ja.
Hè? Dus dat is überhaupt anders. Maar aan de andere kant kun je ook heel veel geven. Is dat mooie voorbeeld van die bibliothecaris, hè?
Ik geloof ook dat het is mogelijk om te doen. Maar niet op de manier als je het zou willen. Want uiteindelijk als jij te veel geeft in een therapeutisch gezinshuis.
Ja.
Ja, die kinderen gaan weg. Hou je dat zelf als volwassen mens vol?
Ja.
Kijk, ik geloof heilig dat de mensen die in die huizen werken, dat met volle overtuiging en liefde doen.
Ja.
Daar ben ik echt van overtuigd. Dat heb ik ook ervaren zelf.
Ja.
Alleen ik denk niet dat het fysiek mogelijk is, mentaal mogelijk is voor een vooral jonge mensen om zoveel te geven aan kinderen. Mm-hmm. Je moet daar ergens een scheidingslijn trekken, want anders hou je het niet vol.
Ja.
En dat is een stukje werk-privé. Hè. Ik weet van een heleboel mensen die werkten in die huizen, die zijn nu ook samen.
Ja.
Ik weet niet of jij Harry en Esther uit Parga nog kent.
Nee.
Maar die ben ik in Leeuwarden ooit weer tegengekomen. Die zijn nu een gezin.
Ja.
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 Hebben hun eigen kindjes.
Ja.
Ja, dat is denk ik.
Maar dan, dat is alweer een bewijs van wat jij zelf zegt. Ja. Hè? Van als je zo dicht op elkaar leeft en alles met elkaar deelt, dan raak je aan elkaar gehecht.
Ja.
Hè?
En dat is denk ik dus de reden dat je als verzorger niet kan geven aan een kind wat het echt zou moeten hebben. Want je kan niet in je hele carrière, dan moet je ze adopteren. Dan komt dus dat ene kind bij jou te wonen als zijnde je eigen kind.
Ja.
En dan kom je dus op de kern van het probleem. Waardoor alle problematiek bij die kinderen ontstaan is het niet hebben van ouders.
Ja.
Ja.
Ja,
het klopt. Niet hebben van mensen die voor ze willen zorgen, die van ze houden.
Ja.
En dat is denk ik, waar wij in Nederland heel snel denken van, dan moet er maar een bak therapie overheen en dan moet maar eens doorgaan. Maar ook daarin, ik was denk ik 13 of 14 en gewoon moe van het zien van psychiaters.
Ja.
14 jaar oud.
Ja.
Ja. Ik ben denk ik tot in de treuren doorgelicht. En er kwam altijd hetzelfde uit. Klein, blond mannetje. We hadden net, ik kwam binnen. Ja. Ik ken jou denk ik nog als klein, blond mannetje. Tenger.
Ja.
Ja, altijd een beetje bleekjes.
Ja.
Ja, nou, elke rapport zegt dat. Elke rapport is zo. Ja, Gerard, dat blonde jongetje. En mijn gezicht is eigenlijk in de loop der jaren niet veranderd. Dus mensen die mij zien, herkennen mij ook altijd gewoon. Ja. En dan is dat blonde jongetje.
Ja.
Rood-groen jasje.
Ja.
Altijd met spullen gooiend, kastanjes, dingetjes, inboels wat. Ja, zo kennen ze me allemaal.
Ja.
Het jochie. Maar ook elk rapport zegt manipulatief. Denk erom wat je met hem afspreekt. De meeste kinderen van die uit de jeugd komen zijn eigenlijk best slim.
Ja.
Waarom? We moeten.
Ja.
Je hebt geen keuze. Ja. Je bent jong, je moet slim zijn, want je staat er echt alleen voor.
Ja.
Hoeveel verzorgers je ook ziet, hoeveel mensen je ook hebt, voor je gevoelsmatig ben je altijd alleen.
Gevoelsmatig sta je er alleen voor.
Ja, ja. En dat is een...
En is dat nu anders, nu je vrouw hebt en je kinderen? Heb je nou het gevoel dat je er niet meer alleen voor staat?
Nee, ik weet ook dat ik er niet meer alleen voor sta. Ja. Alleen, het blijft altijd een iets waar je bij je hebt.
Mm-hmm.
En het blijft altijd, ja, ik wil zeggen, voor mij is het makkelijker geworden, hoor. Dus ik heb het momenteel makkelijk praten dan, denk ik. Maar ik heb er wel echt moeite mee gehad om een soort dynamiek met mijn kinderen te vinden.
Ja.
Ja, om die toch dat geven van en houden van. En ik vind niks mooier als ik thuis kom en mijn kleine meid doet de deur open. En papa, ik heb jou gemist.
Ja.
Ja. Nou ja, dat doet heel veel met mij. Misschien wel meer dan bij menig ouder. Mensen die in een, nou ja, ik doe dan de aanhalingstekens, maar de normale gezinssituatie opgroeien. Mm-hmm. Die zullen dat misschien anders ervaren. Misschien ook wel niet. Maar misschien, ja, die is gezegd, oké, ik heb jou ook gemist. Maar
ja.
In mijn gevoelswereld, binnen in mijn geest, zeg maar, is dat, ja, brengt dat misschien wel te veel teweeg.
Ja.
En ja, dat is, ja, daar kan je heel boos over zijn. Daar kan je heel erg veel gedachten achter hangen. Ik heb dat eigenlijk maar gewoon geaccepteerd als wat het is.
Ja.
En ja, heb daar wel gesprekken over met mijn vrouw. En probeer daar ook veel met mijn kinderen aan te werken. Het leidt er wel toe dat als mijn dochter, die bijvoorbeeld nu heel erg in een emotionele periode zit, ja, ik kan daar niet goed mee overweg.
Nee.
Ik wil haar graag alles geven, maar weet niet hoe.
Ja.
En dat geeft mij onmacht.
Je hebt toch geen voorbeeld gehad, hè?
Nee.
En jouw dochter, hoe oud is ze nu?
2,5.
2,5.
Ja. We hebben nog een zoontje van net een jaartje.
Einde
deze maand wordt hij 1.
Ja.
Ja, die begint nu ook actief mee te doen in het gezinsleven.
Ja.
Hij is eigenlijk natuurlijk bijna baby af. Hij begint te kruipen, te brabbelen.
Ja.
Ja, dus ik vind het soms echt nog lastig.
Ja.
En ik ben daar heel erg zoekende nog. En ook daarin altijd wel de angst dat ik het niet goed doe.
Ja.
En dat ze alsnog wel komen halen.
Ja.
Dat is heel vreemd, maar het is wel een angst. Ik wil zo graag mijn kinderen geven wat ik niet gehad heb.
Ja.
Dat ik daar soms gewoon ziekelijk mee bezig ben.
Ja.
Ja. Echt zoekende ben. Soms ook wel mezelf en mijn vrouw. En mijn vrouw zelf heeft dat ook. Wij lopen onszelf soms gewoon voorbij. Terwijl de oplossing misschien wel was dat we het al goed deden.
Ja.
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 Alleen toch altijd bang om het niet goed genoeg te doen.
Ja.
Ja, dat is heel, heel ziekelijk.
Ja, dat zit heel diep, hè?
Ja.
Ja.
En dat gaat ook nooit weer weg, denk ik.
Nee.
Dat is, ik bedoel, als mijn kinderen straks volwassen zijn en zelf kinderen zouden hebben en ik zou bijvoorbeeld open worden, dan zou ik dat nog hebben, denk ik.
Ja.
Ja.
En ook zou je dat ook nog hebben als jouw kinderen als volwassenen nog heel vaak tegen jou zouden zeggen, je hebt het goed gedaan?
Ja, want dat klinkt heel, heel zielig. Alleen gevoelsmatig is dat niet zo.
Nee.
Gevoelsmatig moet ik mijzelf altijd bewijzen.
En
hoe slim ik ook ben. En hoe goed ik ook kan praten over mijn gevoelens en alles kan uiten. Toch, ik kan mijzelf nu zeggen, ik doe het goed. Gerard, jij doet het goed. En ik weet dat de waarheid is. En toch
voelt het anders.
Voelt het niet zo.
Ja.
Dat is gewoon uiteindelijk, ik denk dat hetzelfde is. Dat is een hele rare vergelijking. Maar mensen die zeg maar vroeger misbruikt zijn en zo, die zullen zich nooit schoon voelen.
Ja.
Dat is datzelfde. Ja, uiteindelijk zijn wij natuurlijk, ik ben dan niet fysiek misbruikt, maar zeker wel mentaal.
Ja.
Wij zijn mentaal echt gewoon misbruikt vroeger. Door ook heel, dat is heel lullig, maar ook door de mensen die ons eigenlijk het hardst proberen te helpen.
Ja.
Ja, omdat die ook maar richtlijntjes aanhielden en inderdaad dan weer niet verder dachten dan, misschien niet breder konden denken dan ze nu misschien wel kunnen.
Ja.
leeftijdsgebonden, ja, misschien wel protocol van een organisatie inderdaad. Het is, ja, het is gewoon een heel lastig iets. En ik denk ook niet dat ik dat of dat iets is waar ik ooit overheen zal groeien.
Nee.
Alleen ja, ik hou mij altijd wel vast aan het feit dat ik wel goed terecht ben gekomen.
Ja.
Dat het met mij goed gaat.
Ja, zeker.
En ik begin mij vooral, ik denk dat dat nu iets is van de afgelopen 2 jaar. Ik heb voor het eerst in mijn leven wel zoiets van dat ik mezelf toelaat om ook trots te zijn op mezelf.
Zo. Hey,
ik heb natuurlijk een vrouw naast me staan die dat ook uit en zegt.
Mm-hmm.
Dat is een hele bijzondere gewaarwording. Als,
ja.
Als iemand tegen mij zegt, Gerard, ik ben eigenlijk best wel trots op jou dat je het zo doet.
Ja.
Ja. Nou, dat is heel raar. Dan ben je 34 en is een van de eerste keren in je leven dat iemand dat tegen je zegt.
Ja, mooi is dat.
Ja, dat is heel bijzonder.
Ja.
En, als je er al in dat moment sta je er niet meer stil, maar als je er later aan terugdenkt, dan denk je, het is eigenlijk bijzonder dat dat zoveel met mij doet. Dat
ja.
Ik daar zo door geraakt word eigenlijk.
Ja.
Ja, dat is wel...
Ja, is heel mooi.
Ja.
Echt heel mooi. Nou, we gaan zo langzamerhand naar de afronding.
Ja.
Mijn laatste vraag is altijd of je nog iets wilt zeggen wat je nog niet gezegd hebt en wat wel belangrijk voor jou is dat gezegd wordt in deze podcast.
Ja, ik denk dat dat dan voornamelijk aan de luisteraars is. Schroom je niet om klaar te staan voor een ander.
Mm-hmm.
En wat je ook denkt niet te kunnen geven, daar ben jij niet en zeker ook niet degene die dat mag beoordelen. Dat doet een ander.
Ja.
Dus laat een ander dat beoordelen. En misschien ben jij net als een paal hoge boom wel de belangrijkste persoon in iemands leven.
Mooi. Ja, heel mooi. Dank je wel.
Graag gedaan.
Dank je wel dat je luisterde naar dit goede gesprek. Wist je dat er om de week op vrijdag een nieuw goed gesprek uitkomt? Wil je zelf een bijdrage leveren aan deze podcast? Of weet je iemand anders? Of heb je een vraag? Mail naar info@zelfwaarde.nu. Luister je graag naar deze podcast? Deel hem dan met vrienden. Ook kun je je abonneren door in Spotify op volgen te drukken. Dit kan ook in Apple Podcasts. Als je daar onder de afleveringen naar beneden scrolt, is het mogelijk daar een recensie te schrijven. Het helpt enorm als je dat doet. Betere vindbaarheid maakt dat er meer mensen gaan luisteren. Ik sluit af met Jarno Zwart van Filmable hartelijk te bedanken voor de technische hulp bij deze podcast. Fijn dat je luisterde. Tot het volgende goede gesprek.